Geliefde gemeente, hartelijk welkom op deze eerste Bijbellezing na de vakantieperiode. En ik hoop dat wij samen een goede tijd mogen hebben. En dat de Heer ons al het leven spaart, alles schenkt wat nodig is, u en mij, om samen rond zijn woord vergaderd te worden en om ook uit dat woord te mogen ontvangen een spijs die blijft tot in eeuwigheid. De prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 4. Ik lees u alleen maar het 29e vers nog voor. Daar spreekt het woord van de Heere. En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Dat was het uitgangspunt bij de overdenking van de handelingen. En wij letten vanavond op bedreigden, bidden en worden verhoord. Bedreigden, bidden en worden gehoord. De laatste keer, dat is alweer even geleden, hebben wij gehoord dat Petrus en Johannes, ze zijn weer vrijgekomen. Ze hebben gezegd, hoor eens, oordeel zelf. Wij moeten toch goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Toen werden ze nog meer bedreigd. Maar ze konden eigenlijk niets vinden om ze een straf op te leggen. Ze waren bang voor het volk, de Hoge Raad. Want al die mensen verheerlijkten God om de weldaad aan een ongelukkig mens bewezen. U weet wel, die man in de schone poort. Die kreupele man. Die man was meer dan 40 jaar oud aan welke dit teken der genezing geschied was. Ze moeten het voor dit keer bij scherpe dreigementen laten. En dat zullen dan ook wel heel scherpe dreigementen zijn geweest. En ze hebben ze bezworen dat ze die naam van de Heer Jezus Christus niet meer zullen noemen. En dat konden ze dus niet beloven. Integendeel. Nou, daar laat ik het nu verder bij en dan vervolgen we nu met wat ons werd voorgelezen, vers 23. En zij, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunne en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. Ja, dat zal nog wel eens meer voorkomen, dat woordje, losgelaten. Want in de handelingen komen er nog meer gebeurtenissen waarbij evangeliedienaren gevangen werden genomen en op wonderbaarlijke wijze weer los kwamen. Ook uit de gevangenis. En dat alles is ons opgetekend om ons te leren, er is geen macht in de wereld die de voortgang van het heilig evangelie kan tegenhouden. Ook al vallen er slachtoffers, ook al worden mensen uitgeschakeld, het woord van God gaat toch door. Daarom vind ik het wel de moeite waard om de woorden op zich in het brede veld van de schrift te zien. En dan wilde ik er dit nog van zeggen. Loslaten. Dat zal zijn alles wat alle machten, duivelen, de hele wereld, alle vijanden van de waarheid en van de kerk, zij zullen in principe alles moeten loslaten. Tenminste alles waar het om ging. Ook al gaat het door de dood heen, en dat kan. Wij zijn wat dat betreft nog bevoorrecht dat wij niet leven in een tijd van gewelddadige vervolging. Maar ook al gaat het door de dood heen, zij moeten loslaten. Zij kunnen niets doen. En hoe komt dat, dat dat woord nu van toepassing is eigenlijk op de hele kerk, op de martelaars, ook op degene die in die zin niet in gevangenissen hebben gekwijnd en die niet op allerlei manieren aan het eind van hun leven zijn gekomen door wreed geweld. Hoe komt dat? Dat komt omdat de gerechtigheid van God eist, laat los. Ze zijn bevrijd door de Zoon, door zijn gerechtigheid. Ze zijn gekocht. Ze zijn daarom zijn eigendom. De profeet zei reeds, de Heer heeft Jacob vrijgekocht en hem verlost uit de hand van degene die sterker was dan hij. En in principe op die vrijkoping, op dat eigendomsrecht dat de Heer laat gelden, daar berust het nu op dat tenslotte losgelaten moet worden. Hij moet ook heel wat loslaten. De Heer zegt, laat los en gij zult losgelaten worden. Maar in dit verband, al komen ze misschien nog wel in de gevangenis, al worden ze gedood, hun leven staat toch in het teken van losgelaten. Losgemaakt worden. Bevrijd. En dat kom je nou overal tegen in de Bijbel. Hoe de Heere de banden slaakt, de dienstbaarheid doorbreekt. Uit Egypte verlost, uit de macht van de zonde en de dood verlost. Totdat de laatste vijand, de dood, teniet gedaan wordt. En God alles zal zijn in allen. Dan is de loslating compleet. Maar hier mag je al met een glimlach als het ware, mag je het vernemen. En zij losgelaten zijnde, ja. Ze worden weer losgelaten. Ze durven niet zo goed. Maar in principe zijn ze vrij en blijven ze vrij. Want ze zijn van de Heere God hem tot een eigendom geworden. Hij heeft er duur voor betaald. Hoop op God. Misschien zijn er, of dat is wel zeker, die in hun leven zo vaak ervaren banden, boeien, geestelijk. Kan ook geestelijk, ja, juist wel vaak. Waar ze zich niet aan kunnen ontworstelen. En waar ze in het verborgene onder gebukt gaan. En dan bedoel ik dat op dit vlak. Paulus zegt, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit deze gespletenheid, uit dit ergens gevangen zijn? Dat kan, het ene moment wel eens sterker dan het andere, zwaar drukken. Dan moet je aan dit woordje ook denken. Och, ze komen nog wel weer eens in de gevangenis. Jacobus wordt straks gedood, Stefanus wordt gedood. Maar het is begonnen, de bevrijding van de dood, van het oordeel, van de zonde. De wet mogen vloeken in onze waarneming, ons aanklagen, ons geweten. De vijanden mogen ons omsingelen, maar in dit eenvoudig troostvolle woord ligt de geschiedenis van de kerk verklaard, losgelaten. En het zal tenslotte toch zo zijn dat elke band moet breken. Elke deur moet opengaan. Niet omdat wij zo sterk zijn, integendeel, maar omdat de Heere God het heeft beloofd. Dat Hij zijn kinderen zal bevrijden en verlossen met een eeuwige bevrijding. Daarom. Al is het dat ons hart ons aanklaagt of veroordeelt, God is meer dan ons hart. En Hij kent alle dingen. Hij zal niet rusten. Of wij zullen delen in de volle vrede en vrijheid die Hij heeft beloofd. Waar geen zonde zelfs in onze gedachten kan opkomen. Dan zullen wij nog meer verstaan van wat de dichter zegt: in het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus stierf de vloek voor mij. Deze mensen die worden losgelaten en al Gods kinderen worden losgelaten. Zij kwamen tot de hunnen. Dat zijn de andere apostelen, de andere 10. En misschien nog wel een paar 100 erbij. Ik weet niet of dat ze, ja, ze zullen wel niet alle 5000, dat kan moeilijk in een huis geweest zijn. Maar dat is ook geen probleem om daar ons het hoofd over te breken. Zij kwamen tot de hunnen, dat betekent hier tot hen die even dierbaar geloof deelachtig zijn, waren. De hunnen. Die over de streep getrokken zijn. Die niet anders konden doen dan het woord van God omhelzen. Dat Jezus van Nazareth de van God gezonde Messias is. Tot een verzoening gekomen in deze wereld. En ze hebben zich laten dopen en hun zonde afwassen. Daar ligt iets vertrouwelijks in. De hunnen. Dat wil niet zeggen van mensen die nou per se, als het ware, vanuit een soort clubjesgeest. Zo moet je dat niet aanvoelen. Maar wat God samengevoegd heeft in één geloof. Één hoop, één liefde onder één herder. En dan gaan zij bij de hunnen verkondigen al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. Het staat er een beetje plechtig. Zij verkondigen het. Ja, waarom zou dat er zo staan? Ik denk dat deze mensen geestelijk heel wat te verwerken hebben gehad. En nog te verwerken, terwijl ze dit hier komen bij hun geloofsgenoten. Je moet niet vergeten, Petrus had gezegd dat God zijn geest zou uitstorten op alle vlees. Dienstknechten, dienstmaagden, zonen, dochters, oud en jong. En van die stroom van genade die de Heere zou uitgieten. Kijk, Dat is dan ook een heel diep ingrijpende ervaring voor deze mannen. Dat juist Israël, al zijn er in de gemeente al zo'n 5000 mensen, maar er wonen er veel en veel meer in Jeruzalem ook. Kun je indenken dat deze mensen in een soort spanning hebben gezeten? Ja, wat zal er allemaal gaan gebeuren? Zal de Heilige Geest zo hier gaan werken dat Israël als volk, als natie, als kerk, de Messias zal omhelzen, zal geloven dat hij waarlijk de van God gezonden is? Nu is er wel veel beroering, maar aan de andere kant wordt de dreiging ook steeds groter. Deze confrontaties lopen tenslotte uit op vervolging en dood. Dat zullen we merken in de handelingen. Het gaat er niet zo zachtzinnig aan toe. Dat moet voor deze mensen innerlijk een grote spanning, een ja ook verdriet hebben betekend. Want daar kun je geen behagen in hebben. Dat je volksgenoten, dat de kerk, het was de kerk in die tijd, het hoogste college van overpriesters en priesters en ouderlingen, wetgeleerden, schriftgeleerden, dat die allemaal afwijzend stonden tegenover datgene wat zij verkondigden. Wij kunnen wel eens makkelijk zeggen van, nou ja, zo is nou eenmaal. Het evangelie, dat wil een mens niet. Maar in de ervaring is het pijnlijk. Sommige momenten kun je dat in je leven even hebben. Dat je, ja, jongen, ja. Als je de kerk zo ziet, hè, en je leest en je hoort, die uitstroom, die uittocht. Ja, het behagen van de apostelen kan niet zijn van blijdschap. We hadden het wel gedacht, we hadden het wel zus, we hadden het wel zo. En daarom is er iets van die plechtige ernst in hun manier van zeggen. Zij verkondigen, zo en zo zijn we gevaren. Dat en dat hebben we gehoord. Want ze willen niets ervan horen en ze willen niets ervan weten. Ze hebben ons ernstig bedreigd. Wij mogen niet meer in de naam spreken en we hebben gezegd dat we het niet kunnen laten. Deze verkondiging, deze ergens droeve boodschap, maakt een grote indruk op de gemeente. Als ze het horen, heffen ze eendrachtig hun stem op tot God. Mooi gezegd, mooi, zoals het ook in onze vertaling zo geschreven staat. Zij hieven op. Ja, wij hebben de neiging om koortsachtig een vergadering uit te roepen, bij elkaar te roepen, en dan met elkaar te redeneren hoe we het een of ander kunnen regelen of opvangen, wat we moeten beginnen. Ik weet wel, je mag gerust zakelijk zijn, maar als je dan zou vragen aan ons dan allemaal, heb jij nou nog aan de Heer gevraagd? Heb je het ook aan de Heer gevraagd? Of dat hij het goed wil maken. Of dat hij de oplossing wil geven. Of dat hij ons wil richten op een rechte weg. Dan zou je misschien raar staan te kijken. Daarom is dit zo wonderlijk. Dit is zo genadig. Hier zie je zo duidelijk de werking ook van de Heilige Geest in de harten. Zij horen die ernstig verdrietende boodschap. En dan gaan ze niet te raden met elkaar. Wat zullen we doen of hoe zullen we dat het hoofd bieden? Nee, zij heffen samen, eendrachtig, één van hart en één van ziel, heffen zij hun stem op naar boven. De bedreigden gaan bidden. En dat is eigenlijk het kostbaarste wat je hierin kunt denken. Ik weet wel, de Heere die doet het niet om het gebed, zeggen we wel eens, maar de Heere doet het op het gebed. Weet ik wel, maar vergeet niet de onuitsprekelijke betekenis daarvan. Jacobus had zegt toch, Elia, wat een gebed dat het niet regenen zou, en het regende niet in 3 jaar en 6 maanden. Dat gebed, daar kun je gewoon, ja, als het tegen je is, kun je er bang van zijn. Iemand zei eens, of Luther, het was of een ander, op het gebed van een arme weduwe kan de Heere de hele wereldgeschiedenis een slag draaien. Nee, geen erging. Mensen zijn vaak banger voor de machthebbers van deze aarde, waarvan ze denken dat hun lot in hun handen is, de oorlog en de vrede in hun handen is, dan God aan te roepen. God. Want ze zeggen, Heere, er staat hier een woord, Heere, God is de schepper van alle dingen. Heere betekent hier, soeverein beschikker, despotes. Bij ons heeft het woordje despoot niet zo'n gunstige klank. Dat komt, ja, als je mensen een despoot noemt, als je een mens een despoot noemt, dan denk je aan een dictator. Dan denk je aan iemand die me met zijn vingers hoeft te knippen en de rollen koppen. Dan denk je aan zulke Oosterse grootvorsten, die over leven en dood te beschikken hebben. Daarom, als je zegt van een mens, dat is een despoot, dat is meestal niet gunstig. Maar, dit bij de Heere is anders. De Heere is rechtvaardig en heilig. Het wil hier zeggen, en zo roepen ze hem aan, ze spreken hem daarop aan. Heere, u hebt het voor het zeggen. U gebiedt maar en het staat er. Heere, door één wenk van uw alvermogen, één beweging van uw hand, kunt u ingrijpen. Daar komt iets in uit van het geloof. Van dat geloof wat Jezus hen had, in wat Jezus had gezegd. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Wat geloven wij daar doorgaans van? Als je daaraan denkt, hè, dan is er altijd reden om je te schamen voor het aangezicht van de Heer. Wat gelooft hij daar nou van? Hè? Dat hij zo'n Heer is. In zijn macht en heerlijkheid. Dat hij met één beweging, met één woord, met één gebaar, kan de Heer alles omkeren. Goed, ze roepen die Heere aan. Ze zeggen, u bent de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde. De zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Eigenaardig dat ze daarmee beginnen. In dat gebed. Hun stem heffen ze op eendrachtig tot God. En ze zeggen, Heer, u bent die God die alles gemaakt heeft. Alle dingen. Hemel, aarde, zee. Waarom zouden ze dat zo gezegd hebben? Ze hebben het door de geest gebeden. Zeker wel. Misschien heeft één het voorgezegd. En hebben de anderen het hardop nagezegd. Zoals men wel meer deed bij de Joodse eredienst, in de Joodse eredienst. Wel, zij willen hiermee uitdrukken dat die God die daar in de hemel woont, ver boven ze, dat hij de schepper is, de formeerder van alle dingen. En omdat het geen deïsten zijn die zeggen, oh, God heeft toen wel de wereld geschapen, maar dat moet je zo zien als een wekker. Die heeft die opgewonden en die loopt vanzelf af en bemoeit God zich daar niet meer mee. Nee, zo zijn ze niet. Ze geloven dat de schepper van de hemel en van de aarde en van alle dingen die er zijn, dat die schepper er nog bij is. Er nog acht op geeft. Die grote, eeuwige schepper ziet zijn schepsel. En dat niet alleen. Hij houdt het ook in stand. Ze roepen dus de Heere aan in zijn onuitsprekelijke grootheid en wijsheid. Er zij licht en er werd licht. Alle dingen schoongemaakt heeft op zijn tijd. Dan gaan ze verder. Die door de mond van David, uw knecht. Er moet nog een paar woorden bij. Bij dit zinnetje. Wat onze vertaling niet heeft. Die door de Heilige Geest. Door de mond van David. Zo staat het in de oudere handschriften. Door de Heilige Geest, door de mond van David, gezegd hebt. Weet je waar je hier op mag letten? Mensen en geleerde mensen, die zitten natuurlijk, die de Bijbel tot vakgebied hebben, die zitten dan altijd, ja, het slaat hierop en het slaat daarop en eigenlijk is dit zus. En als Paulus dan wat aanhaalt, bijvoorbeeld uit het Oude Testament, dan zeggen ze ja, maar het was toch eigenlijk de bedoeling niet, want het betekende dat en dat daar in het Oude Testament. Dus, nou ja, Paulus die doet dat dan maar. Hè, maar, nee. Maar, dit is nu een uitleg van de Heilige Geest. Door de mond van David. Er staat dus dat wat David sprak in Psalm 2, dat is regelrecht een sprake van de Heilige Geest. Daarom behoeven wij ons ook niet suf te praktiseren over welke koning gaat het nou. Ja, het gaat over een koning. Er staat in Psalm 2 geen eens dat het een psalm van David is. Dus ja, hoe moet je dat nou, over welke koning gaat het? En dan heel op de achtergrond, dan ziet het, ja, dat moet dan wel op de Messias. Maar wij willen dan zo graag historisch aanduiden over welke koning het nou eigenlijk in Psalm 2 gaat. En dan willen we nog wel een blik verder werpen dat het ten diepste en ten volste vervuld is in de Heer Jezus Christus. Ik ben daar altijd een beetje huiverig voor. Met alle respect voor de wetenschap, maar ja, de Heilige Geest inspireert. Ik denk wel eens, het is natuurlijk niet buiten die bijbelschrijvers omgegaan, maar ik denk meestal, die bijbelschrijvers die hebben ver boven hun weten en denken en gevoelen gesproken. Er waren wel eens aanleidingen toe. Maar je moet niet altijd het op die aanleiding vastpinnen. Maar altijd voor ogen houden, in het Nieuwe Testament vind je proeven, vind je stukken waar de Heilige Geest het Oude Testament aanhaalt. En de Heilige Geest is de beste verklaarder. De Heilige Geest, die kan het op zijn goede plaats zetten. En dat is zo mooi, dat moet je als richtsnoer eigenlijk nemen. Niet zozeer van ja, maar het gaat toch om een aartskoning in Psalm 2. Nee, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijn heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. Het gaat over Christus. En dan moet ik niet zeggen, ja, maar moet ik niet blijven steken. Ja, maar dat wist David toch allemaal niet. Dat is niet het belangrijkste. In hoeverre David dat nou allemaal heeft doorzien. Misschien wij zien het maar doorgronden niet. Wat kunnen wij dan doorzien? Denken wij misschien vaak niet veel te klein over de openbaring van de Heere God, ook van de borg en middelaar in het Oude Testament? Alsof wij het wel weten en die mensen niet zo. Nee, daarom denk aan de Heilige Geest, die door zijn Heilige Geest, die gebruik maakte door de mond van David, de knecht van de Heere, gezegd heeft, waarom moeten de heidenen hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn samen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Ik ga uiteraard deze bijbellezing die teksten niet woord voor woord overdenken. Kort samengevat. In Psalm 2 is sprake van een koning die gezalfd is. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Wie is de koning? De man van Nazareth? Of zij? Of die Messias die ze zich voorstellen, die machtige man die alle vijanden zal verpletteren en Israël aan de heerschappij zal brengen. Wie is de koning? Daar gaat het in Psalm 2 om en hier gaat het er ook om. De koning der Joden, is dat uw koning? Wij hebben geen koning dan de keizer. Maar dit is geen koning. Die man, te bespottelijk zelfs om te denken dat dat onze koning zal zijn. Nu, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? In dat waarom ligt iets uitgedrukt van het tragisch vergeefs. Tragisch mag ik misschien niet zeggen. Het is zo erg. Het is zo bitter. Want het is gedoemd te verliezen. De volken, de koning, de heidenen, de koningen, de oversten. Het is bij voorbaat al verloren. Daarom staat er, waarom? Hoe zinloos, hoe ijdel. Wat zijn het? Ijdele dingen, dingen die lucht zijn, al klinken de stemmen nog zo hard. Al staan de gezichten nog zo ernstig. Al zijn de wapens nog zo scherp geslepen. Wat betekent het eigenlijk? Waarom? In de volkstaal zegt men wel eens, het is vechten tegen de bierkaai. Dat bedoelt men mee, je redt het toch niet. Maar wie zal met God vechten en het winnen? Waarom? Waarom dan?
Zijn het niet allemaal eilingen, koningen en oversten? Alles is vergaderd in principe tegen de Heere en tegen zijn Christus, zijn gezalfde.
Want David gebruikt in Psalm 2 het woordje, oorspronkelijk, Messias. Dat is in het Grieks Christus, dat is de gezalfde. Want Heere, in waarheid, inderdaad, het vervult zich. In waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volk Israëls. Hé, valt je iets op? Wij zijn geneigd om, zo gewichtig of zwaarmoedig te doen als mensen tegen ons vergaderen. Tegen ons plannen beramen. Ik bedoel het nou in de kerk, buiten de kerk. Als het gaat om de dingen van Gods koninkrijk. Hoe onzuiver zijn dan onze gevoelens? Hoe menselijk. En wat zouden we graag zien? Dat de Heer het eens even voor ons opnam. En de mensen eens zou willen laten zien dat wij gelijk hebben. Dat de waarheid aan onze kant is. Nou weet ik wel, een persoonlijke zaak kan ook een zaak van de Heer zijn. Maar dat is weer iets anders. Ik wil nu dit alleen even benadrukken. In der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilige knecht, tegen uw kind Jezus. Daar gaat het om. Ach. En als je dan de kerkgeschiedenis daarnaast legt, de grote en de kleine. Wat menselijk, wat zou je er naar van worden, van je eigen en van alles. Wanneer gaat het nou om Jezus? Het gaat meestal over, de een wordt niet verstemd, die stapt eruit en een ander stapt eruit omdat op zondag de dominee in de auto rijdt en ik heb al die dingen meegemaakt. En toen je overal heen nog preekte, weet je, want dan kwam je allerlei motivaties tegen dat je zei, jongen, daar berust dan die kerk op. Of die evangelisatie of zo. En ik moet eerlijk zeggen, en het is verdrietig, maar ik heb maar bitter weinig gemerkt dat het om het heilig kind Jezus ging. Maar om een stukje godsdienst en om een stukje traditie vaak. En, ja. Niet om het woord, het levende woord van God. Ach. Dan mogen wij zeggen, Heer, kom, noordenwind doorwaai de hof en gij zuidenwind, kom dat de specerijen uitvloeien. Want het is zo bedroevend. Zo bedroevend waar mensen mee bezig kunnen zijn. Met optuigen en aftuigen. En dat er zo geen besef is dat het alles gaat om hem. In plaats van om mij. Ja, je mag voor jezelf ook vragen. Natuurlijk. Maar hier zie je iets van de zuiverheid van de geest, van de genade en van de gebeden. Want in de waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus en daarom ook tegen hun. Omdat zij volgelingen zijn van dat heilige kind, van die knecht van de Allerhoogste God. Omdat zij hem verkondigen, omdat er iets van dat kind in hun leven openbaar komt. dat is schoon. Dat het kind bedreigd wordt en dat zij bedreigd worden vanwege dat kind Jezus, die zaligmaker, die redder. En u hebt hem gezalfd. Dat wil zeggen, u hebt hem van eeuwigheid daarvoor bestemd en u hebt hem in de tijd gezalfd met de Heilige Geest. Dat hij is onze hoogste, onze grote profeet, hoogste profeet, enige hoge priester en enige koning. Deze Jezus is daarom de Christus, de gezalfde Messias. En tegen die koning door u gezalfd over Sion, de berg van uw heiligheid, tegen die koning trekken op Herodes en Pontius Pilatus. Maar dat is toch al gebeurd? Ja, maar het is nog niet zo lang geleden. En het is eigenlijk de realiteit van elke strijd tegen het kind. Herodes en Pilatus, lezen zo fijntjes in de evangelie, die werden op die dag vrienden. Toen de Heere Jezus veroordeeld werd en door Herodes bespot. Nu, het is alles nog zo nieuw en in principe gaat deze strijd door. Er zijn tegen uw heilig kind vergaderd, Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen, de Romeinen, de wettelozen en de volken Israëls. Ja, waarom er staat de volken? Misschien om aan te duiden dat het volk Israël bestond uit allerlei stammen. Maar ook omdat het in Psalm 2 zo gevonden wordt. Dat doet ook verder niets ter zake. Maar het laatste, dat voel je aan, is het pijnlijkste, het treffendste. Het volk Israël. Aan wie het woord en de verbonden waren toebetrouwd. Dat was wel het voornaamste. Die de dienst van de Heer uit louter goedheid hadden ontvangen. Zij hebben allemaal, daar zie je hoe kerk en wereld en overheid op een bepaald moment elkaar de hand kunnen geven tegen de volgelingen van de Heer Jezus Christus. Niet de echte kerk in die zin. Want het voorhangsel is gescheurd. Het is voorbij. Maar denk toch wel, deze mensen zitten toch in hun leef- en denkwereld. Zitten ze midden tussen die waardige mannen, die prelaten, die kerkvorsten, die lang geleerd en gestudeerd hebben op het woord van God en er nog mee bezig zijn dagelijks, velen van hen. Ze verkeren tussen mensen die het volk leiding geven. Die daar samen zingen, laat Aarons huis Gods goedheid prijzen. Dat moet je even indenken. Dan voel je ook dat gewichtvolle wat in al deze woorden gevonden wordt. Want nou gaan ze het aan de Heere vertellen. Niet dat de Heere dat niet weet, maar het is als vanzelfsprekend hun actuele nood, hun, waar ze in zitten. Ze kunnen niet beloven om te gaan zwijgen. Ze moeten spreken, maar dan zal de bedreiging worden uitgevoerd. En het gaat toch om zijn naam, om zijn kind. En nu het beleinde. Iets waar je blij mee mag zijn en tegelijkertijd waar je voor huivert. Om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Kun je niet begrijpen. Dat verband. Dus
dat oordeel, die verwerping, die straf die ze hebben uitgesproken over de Heer Jezus, dat vonnis. Hij is des doods schuldig. Wij hebben een wet en onze wet moet hij sterven. Dat geschreeuw, kruist hem, kruist hem. Is dat dan niet buiten de raad? En wat nog sprekender is, is dat niet buiten de hand? Je zou haast vragen, had God daar toch niet de hand in? In dat gruwelijk kwaad, waar Petrus van gezegd heeft, waarvan gij dieven en moordenaars geworden zijt, van die Jezus, die je overgeleverd hebt tot de dood in de handen van de onrechtvaardigen. Ja. Om te doen, wat is de troost? De troost is dit. Ze zien alles wat er gebeurd is. En wat er op het ogenblik gebeurt, zien ze niet als een eigenmachtig, zelffunctionerend gebeuren. God is erbij betrokken. Dat is een troost. Ik denk aan die tekst uit Job. Ik geef me even met mijn woorden weer. Van hem, van God, is de dwalende. Maar ook die doet dwalen. Dus iemand die een ander op een dwaalspoor leidt, die is ook van God. God staat er boven. Maar hij staat er niet buiten. Hij is niet de auteur van het kwaad. Hij is niet die moordenaar. Nooit. Dat kan niet. Maar hij is tegelijk zo echt waarachtig God, dat hij al die vijandschap die in onze harten woont, al die raadslagen waarmee wij tevoorschijn komen uit haat tegen de Heer Jezus, uit opstand tegen hem, dat hij is zo groot dat hij het nog zo kan schikken en richten. Dat uiteindelijk gebeurt wat gebeuren moet. Waarbij de mens ten volle onder het oordeel van God blijft staan. Want het is zijn daad. Maar hij kan ook met zijn kwaaie daden, kan hij nooit boven God komen. Kijk, dat moet je, dat mag de troost zijn. Dat deze mensen hier in deze uitdrukking te kennen geven. Ja, alles wat er gebeurd is, zo kort geleden nog, met die Heer Jezus Christus, dat was schandelijk en ze hebben het ook gezegd tegen de mensen, hoe schandelijk ze zich gedragen hebben. Maar het mondt niet uit in de mens, ook niet in de zondige mens. Daar nemen ze het uitgangspunt niet. Want God staat erboven. En God kan al dat kwaad wat ze doen, kan God nog als het ware een toonzetting aangeven dat de schrift vervuld wordt. Dat zijn raad wordt uitgevoerd. Dat één mens sterft, opdat het hele volk niet verloren gaat, zou gaan. Ik weet dat ik geen antwoord kan geven op alle vragen die bij een mens opkomen. Maar dat mag toch ergens de troost zijn. Dat deze mensen als het ware niet onderworpen zijn aan een noodlot en aan andere mensen, aan die uitbrekende rivieren aan die uitbarstende vulkanen van haat en van ellende. Van de vijanden. Maar dat ze weet hebben, dat ze het geloven, al kunnen ze niet begrijpen. Dat Gods besluit, God als die despotes, staat overal boven. Hij kan die mens de ruimte laten om zijn boze werk te volvoeren. Maar ondanks de kwade bedoelingen van die mens, bereikt God zijn eigen doel. Al moeten die kwade bedoelingen van mensen er nog aan meewerken. Verder kunnen we eigenlijk niet gaan. God is niet de auteur van de zonde. Maar God is ook niet die God wat tegenwoordig mode is, hè? Bij veel theologen ook. Kan God er nog wel iets aan doen? Kan God nog wel echt helpen? Zijn de omstandigheden hem niet uit handen gelopen? Je kunt God toch overal niet bij betrekken en het is moeilijk. In bepaalde opzichten mag je gerust zeggen, ja, je moet al jouw ellende niet naar God toeschuiven en zeggen, ja, is dat nou een God? Dat weet ik wel. Want het is onze goddeloosheid. Maar aan de andere kant moeten we beducht zijn voor het gevaar dat ons bedreigt, dat we vergeten dat er geen hond zijn bek verroert buiten God. Dat er geen steen op de aarde liggen kan, hebben onze vader gezegd, zonder God. Aan de ene kant blijft dus het oordeel rusten op alle goddeloosheid van mensen. En God zal vonnis wijzen, oordelen, levenden en doden. Maar laten we toch niet naar die andere kant gaan. Want dan wordt ook het evangelie zo hulpeloos, zo machteloos. Dan gaan mensen ook zo die kant uit. O, doe het toch. Neem het nog. Het kan nog. Vandaag nog. Jezus staat met uitgebreide armen op ons te wachten. Als je het niet doet, dan word je voor altijd ongelukkig. Die kant, die moeten we niet uit. Die mogen we ook niet uit. En kijk, en dat gevaar dreigt er. En daar is dit ook een remedie tegen. Ik weet wel, je moet heel voorzichtig zijn, maar als de vijanden, als mensen, als vijanden openbaar kwamen in de gemeente, heeft Petrus of Johannes ook eens gezegd, ze zijn uit ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet, anders zouden ze bij ons gebleven zijn. En Petrus gebruikt het woord, waartoe ze ook gezet zijn. Het is ontzettend. Heel erg voor de betreffende. Maar het geeft in ieder geval wel aan. God is groot en wij begrijpen het niet. Maar we moeten niet denken dat de Heer het niet meer aan kan. Dat de Heer de atoombommen en de zonde en noem maar op, dat de Heer het niet aan kan. Moeten we niet denken. En hoewel hij met veel langmoedigheid verdraagt de vaten des toorns tot het verderf. Hij staat erboven. Hij heeft alle macht. En dat is de troost. Want anders voel je je van God verlaten. Dat begrijp je wel. Dan, als dit er niet bij was. Ja, dan zie je alleen maar mensen. Dreigingen. Dan gebeurt dat allemaal buiten God. En aangezien wij van die dwaze atheïsten zijn. Dat zijn we hoor in de praktijk van het leven. Daar houden we geen rekening mee. Maar als het dan helemaal verkeerd gaat, dan raken we ook helemaal de draad kwijt. Dan verliezen we onze stand. Want, oh, nou ben ik er aan en nou is er geen uitkomst meer en nou ik niks meer aan te doen. Nee, dan hebben wij jou juist zo nodig. Die wetenschap van het geloof. Ja, maar God is er. God. Die grote en eeuwige God. En ik kan het allemaal niet begrijpen hoe het gaat. Helemaal niet. Maar dat andere zou ik helemaal niet kunnen begrijpen. Dat God verloren is gegaan, machteloos is geworden, omdat wij zulke sterke, wijze mensen zijn geworden, of omdat wij zulke zondaars zijn. Nee. Dat is een troost. Nu dan, heren. Zie, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald heeft, dat geschieden zal. Bepalen wil zeggen, vastzetten. God heeft de palen gesteld. Zo, dat wist Caiaphas niet. Dat wist hij niet. Dat wist Petrus niet, dat wisten de anderen niet. Maar hier zien ze door het allerheiligst geloof, als alles in hun harten helder mag worden, ja, geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van Heere mond. Dat is de troost. Het huiveringwekkende is dat wij zo klein zijn, ook in onze zonde, in onze haat, in onze vijandschap. Zo klein. Al hebben we nog zo'n machtige uitstraling, dat God zo sterk de overwinnaar is in zijn oordeel. Dat al blaffen we ons schor, al schreeuwen we ons hees, de God. God. Alleen God. Wat zei het, is op college, Noor Kottes. Alleen God. Dat is maar heel kort. Maar dat vormt ergens de achtergrond van die God. In levende bewustzijn van deze mensen. God regeert. Hij is de baas. In zijn hand zijn ook de brullende leeuw en de brommende leren. In zijn hand is alles. Maar dan ook, oh wee, als de mens zijn eigen dood als het ware uitwerkt, en toch moet ervaren dat hij zijn eigen ermee heeft en niet God. Want als God zijn hand verlegt, verzinkt hij. Verzinkt hij in de duisternis. Zonder dat er in God iets is aangetast door die nietige mens. Alles bleef in zijn hand. In zijn goddelijke raad. Nou, we gaan naar huis. Het is tijd. We komen niet helemaal klaar, maar ik wil graag eindigen nu. Maar dan mogen we wel zeggen, welzalig die gij hebt verkoren, die ge uit al het aards gedruis doet naderen, uw heilstem horen en wonen in uw huis. Amen.